Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Wat er verder volgt. Psalm 54, het eerste vers. Tweede hoofdstuk. We noemden u Jona 2 als onze schriftlezing, maar vooraf wordt u gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13, waarna we zingen Psalm 48, vers 6.
Tot de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, datzelfde willen we niet curieus onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als we door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en al het ding bij geval laat geschieden. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun die der weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we nu samen het heilige aangezicht des Heeren. Heere, almachtige God des hemels en der aarde. U die zo heilig bent, dat u niet met één zonde te maken kunt hebben. Des te groter is het wonder dat u ons verdraagt en samenbrengt, ook vanavond hier in dit uw bedehuis. Maar ook thuis zijn mensen die meeluisteren, en wij dragen ook hen aan u op, en ook degenen die hier onder dit dak verkeren. En we smeken in de eerste plaats en bovenal om iets van die gestalte van de hoofdman. toen hij tot u, o Heer Jezus, heeft gezegd vanuit de doorleving: ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En Heere, die onwaardigheid, die willen we van nature helemaal niet zien. Dan is er bij ons nog eerder iets van vromigheid en godsdienstigheid. En dan willen we op een dankdag ook er nog wel voor aangezien worden dat we dankende mensen zijn. Maar uw kinderen worden leeggemaakt van alles buiten Christus, dus ook van zichzelf. En dan hebben ze niets om mee te brengen naar uw huis. Dan hebben ze niets om u te offeren. En dan komen ze met lege handen. Ja, met een bevlekt en besmet hart. Een ziel die zo vuil is dat hij gereinigd moet worden. En dat kan toch alleen door het bloed van uw lieve Zoon. En daar smeken wij u om. Zo vuil als Jona was, zo vuil zijn onze harten allen. Maar leer het ons ook, opdat we met Jona verootmoedigd mogen worden. O, u hebt met uw knecht en uw kind een bijzondere weg gehouden tot onderwijs van ons vanavond. En mag dat onderwijs door uw Heilige Geest in het hart worden gebracht, tot verootmoediging, tot oefening van het geloof in het harte van uw kinderen, dat u zelf geplant hebt. Maar kon het zijn ook tot bekering van onbekeerden. Heere, wilt u ons maar leren wie we zijn, tegenover u de Heilige God, opdat we onszelf leren kennen als een onheilige, die niet in staat is om te bidden, en al helemaal niet in staat is om te danken, die in voorspoed helemaal niet dankbaar zijn kan, en in tegenspoed al evenmin geduldig, en voor het toekomende ook niet op u het betrouwen stellen kan. Heer, we zijn zo totaal van u alleen afhankelijk. Maar dit is ons dan wel tot troost gegeven, de woorden uit uw woord, dat u alles doet, dat u van eeuwigheid zich een kerk verkoren heeft, die u zelf in de tijd zult opzoeken. En ze zullen er eeuwig zijn, die gekochten, want ze zijn zo duur gekocht door het Lam. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegnam, ook juist voor hen die het zelf niet vaak zo bezien kunnen. Die in eigen hart en leven zo vaak gewaar worden dat ze niet danken kunnen, dat ze niet op de rechte plaats kunnen komen, en dat ze ook niet bidden kunnen. Maar Heer, nu is er een hoge priester, uw geliefde Zoon, in de welke u uw welbehagen hebt, die opgestaan is uit de doden, ten hemel gevaren, zittend nu ter rechterhand Gods des Vaders. En hij bidt voor zijn volk. Ze kunnen het zelf niet, maar hij doet het toch volmaakt. Hij reinigt ook hun bevlekte en besmette gebeden. En Heere, zou u dan zelf maar willen verzoenen wat verzoend moet worden. En het is altijd weer zo nodig om te doorleven hoe onmogelijk dat is bij de mens vandaan. Maar dat dat nu toch mogelijk is bij u vandaan, vanwege dat bloed dat gestort is op Golgotha. Heere, mag dat wonder in onze ziel worden afgedrukt vanavond. En wilt u ons door het werk van uw Heilige Geest maar leren om af te zien van alles van onszelf. Ook als het gaat om de prediking. Wanneer we vandaag opnieuw geroepen worden om uw woord te openen. Heere, wat zijn we toch totaal van u alleen afhankelijk. In het spreken en ook in het luisteren. We dragen deze gemeente aan u op. Kleine schaapskooi te midden van die grote stad. Maar u telt zo heel anders dan wij. En ook nu het werk van huisbezoeken en catechisaties zo anders is. En ook de kerkgang zo geheel anders is. Heere, u staat er toch niet in de weg U doet wat u behaagt. Uw raad zal bestaan. Ook als het gaat om de evangelisatiepost in Scheveningen. En als dan veel van dat werk ook stilgelegd is. Uw Heilige Geest weet wegen die wij niet weten. En er is maar één weg. Jezus Christus. En dien gekruisigd. En als Jona straks naar Nineveh moet. Dan zal blijken in hoofdstuk 3. Dat die koning de prediking ter harte ging. En dat zijn hart erdoor was geraakt. En daar was ootmoed en berouw. En er was gebed. En dan kunt u werken tegen alle verwachtingen in. Zou u ook ons koning eens willen bekeren, Heer? En heel dat koningshuis. En zou u als koning der koningen heerschappij willen voeren in dat gezin. Maar ook in de regering. Hier niet ver vandaan waar telkens ook zulke moeilijke besluiten moeten worden genomen. We dragen de overheid aan u op. Heren, dat ze toch, wanneer ze hen wijsheid ontbreekt, het van u zouden begeren. Om in een afhankelijk leven dat belangrijke werk te moeten doen. Er wordt ook zoveel van hen gevraagd wat ze niet kunnen. Dat geldt ook voor de broeders hier van de kerkraad. Ze moeten ook besluiten nemen waar hen de wijsheid voor ontbreekt. Mogen we toch alles van u begeren, die wijsheid. Die hebt u ons geschonken in uw woord. En geef dan dat afhankelijke leven. Ook in de gezinnen. Ook bij degenen die alleen weergekomen zijn. Er zijn ook weduwen, weduwnaren, anderen die alleen gebleven zijn. Het kan soms zo stil zijn, heren. Zeker als geliefden ons in de achterliggende tijd ontvallen zijn. O, als uw woord toch niet was. Als u er zelf niet was, wat zou onze hoop dan zijn? De dichter riep het uit, mijn hoop die is op u. En geef dan toch alstublieft, als het in uw raad kan bestaan, dat we mogen afzien van alles van de mens. En mogen opzien tot u die in de hemel zit. Opdat we als een knecht zouden zien op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. Er is zoveel gebeurd in de achterliggende maanden. En er is zoveel gaande in deze wereld. En soms, heren, dan kan het tot moedeloosheid leiden. Maar laten we vooral de oorzaak bij onszelf zoeken. Want het oordeel begint bij het huis Gods. O, wat gaat er van ons uit? Wanneer mag er nu daadwerkelijk iets van die gemeenschap met de zaligmaker zijn in het leven van uw volk? O, leg nog eens glans op uw Sion, opdat er oefeningen mogen zijn in het leven der genade. En als er bekommerden zijn, die weten dat zo niet blijven kan. En die de Heere Jezus niet vinden kunnen. Al lezen ze 100 maal zijn naam in uw woord. En ze kunnen dat niet op zichzelf toepassen. O, ze zitten als het ware aan de ketting. Maar hij heeft toch gezegd, ik ben gekomen om gevangenen vrijheid te schenken. Ik ben gekomen om blinden het gezicht te geven. O, zou u dan die deur eens willen openen van de andere zijde? Opdat wij in de verootmoediging en in de vernedering en de vertedering mogen merken dat u alles alleen hebt gedaan, Heer Jezus Christus. Opdat we voor onze godsdienst niks meer hoeven te rekenen, maar slechts een goddeloze zijn. In eigen kracht, die geholpen moeten worden. O, openbaar ons toch, de zaligmaker in het hart, voor het eerst of opnieuw. En doe ons hem kennen en vervolgen te kennen. En wilt u zo geven, Heere, drie enige God, dat u aan uw eer zult komen. En wilt u ons alstublieft de woorden maar voorzeggen en de zaken in het hart leggen. We smeken het van u. Geef een gezegend uur in uw huis en thuis. Tot roem van uw genade. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot redding van onze onsterfelijke ziel. Verdiend hebben we het helemaal niet. Want we hebben alles verzondigd, maar doe het dan. Om uw zelfs wil en wil het onderwijs uit uw woord, wat zo helder gegeven wordt in dit tweede hoofdstuk van Jona tot onderwijs van uw kerk, opdat ze geoefend mogen worden in het allerheiligst geloof. En dat we als gemeente ook bij het eenvoudige woord van u mogen leven en daardoor mogen worden beademd door de werkingen van uw Heilige Geest. We smeken het alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen, Psalm 143. Daarvan het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen? Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Psalm 143, het tweede vers. Dankdagavond willen we met de hulp des Heren stilstaan bij Jona 2, met als uitgangspunt het negende vers, waar we lezen: maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Tot zover. Gemeente, Jona leert danken. Daarvan getuigt dit hoofdstuk. Jona leert danken. En hoe leert Jona dat? Het begint met bidden. Jona bidt, onze eerste gedachte, want we lezen in hoofdstuk 2 vers 1. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Zo leert God Jona danken. Hij leert hem eerst bidden. En dan ten tweede staan we erbij stil dat God spreekt en dat God werkt, dat God ook verhoort. Dus dan is onze tweede gedachte, God spreekt. We letten dan ook op vers 10, waar staat, de Heere nu sprak. Zoals hij al eerder sprak en nu weer spreekt tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Dus Jona bidt en God spreekt. En wat zien we dan als derde gedachte? Jona dankt. Want vanaf vers 6b gaat hij de Heere danken. Terwijl hij eigenlijk helemaal ongeschikt was om de Heere te danken. Jona leert danken. Ten eerste Jona bidt. Ten tweede God spreekt. En ten derde Jona dankt. Gemeente, het is vandaag dankdag voor gewas en arbeid. Wat gewas is, weten we. Alles wat wast op het veld. Dat betekent wat groeit. Daar mogen we de Heere voor danken. Ook voor het werk dat we doen. In huis, in het gezin, op school, op kantoor. En als we de werkzame leeftijd hebben die voorbij is, als we gepensioneerd zijn, dan doen we ook nog wel werk, maar dan onbetaald en misschien in een ander tempo. Maar alles wat we doen mogen tot ons onderhoud, om te mogen leven, dat is waar we de Heere vandaag voor danken. Wat is de Heere toch goed voor ons, hè? Vindt u niet? Nou, waar vergelijk je het mee, zegt u? Ach, we hoeven niet zo ver te gaan, maar velen op deze wereld missen het allernoodzakelijkste. Miljoenen mensen hebben honger, wij niet. Wij hebben meer dan genoeg. Ja, zegt u, maar ik ben ziek geweest. Oh, dan heeft de Heere toch wel recht vandaag op onze dankzegging, is het niet? Dat we dan erdoor geholpen zijn en bewaard zijn. Ja, zegt iemand anders, maar bij mij is er rouw in het hart. Nee, we onderschatten dat zeker niet. Wat kan dat diep pijn doen, ook op een dag als deze. Als u dan tegen de dankdag opziet, omdat u danken moet, maar u voelt helemaal geen dankbaarheid. U hebt elke dag met uw moeite en zorgen te kampen. Dat danken lukt u niet. Iemand anders zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet ziek geweest. Ik ben steeds gezond gebleven. Wel, dan hebben wij wel twee keer reden om God te danken, is niet. Dat we niet eens ziek geworden zijn. Dan hoefden we ook niet te genezen. De Heere geeft ons onderdak. Hij zorgt voor ons. Hij geeft medicijnen als we ze nodig hebben. En zo heeft elk huis ook zijn kruis. Maar wat zijn er ook veel voorrechten. De gemeente, waarom ik dit nu ophaal, is vooral om een vraag te kunnen stellen. Mijn vraag is eigenlijk, kunt u danken? Wat is dat eigenlijk? Nou, gemeente, dat is de Heere eren zoals hij geëerd wil worden. O, dan hebben de discipelen wel gezegd toen ze de Heere Jezus hadden horen bidden. Heere, leer ons bidden. En ik denk dat wij wel mogen zeggen, Heere, leer ons danken. Is het niet of lukt het u? Om te danken naar waarde, hè? Zoals de Heer het ook waardig is. Zal ik het u zeggen? Ik kan het niet. Niemand kan het. Totdat God het je leert. Ja, dat gaat vanzelf. En dat is nou zo'n geheim, gemeente. En het is toch wel goed dat we daar vandaag eens bij stilstaan. Hoe leert de Heer nu zijn kind Jona danken? Hoe doet de Heer dat? Wel, dat begint met een gebed, want we lezen in hoofdstuk 2. En Jona bad tot de Heere zijn God. Uit het ingewand van de vis. Wat was er gebeurd? Nou, we kennen die geschiedenis wel. De Heer had gezegd tot Jona, ga. Waar naartoe? Ja, hij moet naar de grote stad Nineveh. En wat moet hij daar doen? Wel, hij is een profeet in het tienstammenrijk. Hij moet preken tegen die stad. Tegen haar, zo staat er, hè, in hoofdstuk 1, tweede vers. Het woord des Heeren geschiedde immers tot Jona. Maak u op, Ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar. Kijk, preken en spreken met haar, dat willen we misschien nog wel. Maar preken tegen haar, zoals de Heer Jezus ook zelf gepreekt heeft. Tegen de fariseeën, tegen de schriftgeleerden. En alles blootlegde en openbaarde wat tegen God was. Daar is moed voor nodig. Toch was dat niet de echte enige reden ook dat Jona dit niet wilde. De reden was vooral, zo merken we in hoofdstuk 4, dat Jona niet wil dat Nineve tot God bekeerd wordt. En daarom, want Nineve was de vijand van het tienstammenrijk. De Assyriërs waren immers het volk dat het tienstammenrijk bedreigde. En als Nineve nu zich zou bekeren tot God door de prediking van Jona, dan zou de Heere dat volk niet langer tegenkomen. Voelt u, Jona is aan het redeneren gegaan. Jona wil niet wat God wil. Jona gehoorzaamt niet. Jona kiest een eigen weg. Hij gaat niet naar het oosten, hij gaat juist naar het westen. Hij gaat precies de andere kant op. En wat doet de Heere dan? Als Jona dan in dat schip gegaan is om naar Tarsis te reizen, dan werpt de Heer een grote storm op de zee, zodat het schip dacht te breken. En Jona ligt daar in het ruim te slapen als een biddeloos mens. Ja, natuurlijk, hij is niet in Gods weg. Hij is niet gehoorzaam. Dus Jona bidt ook niet. Hij leeft niet dicht bij de Heer. Hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij u? Hoe is dat vandaag? Leven wij voor Gods aangezicht in oprechtheid, zoals de Heere dat tot Abraham heeft gezegd, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat besef, dat voortdurende besef dat de Heere alle dingen weet en ziet en dat ik voor zijn aangezicht wandel. O, wij zijn mensen die wegvluchten voor God. Dat is al heel oud. Zo is het ook al geweest in het verloren paradijs. Toen Adam zich verborg vanwege de zonde. En later toen Kain vluchtte en de Heere dacht te kunnen ontlopen. Een mens is altijd in beweging van God af. En daarom is het zo'n wonder dat God van eeuwigheid redenen genomen heeft uit zichzelf om die mens terug te halen. Ik zal naar mijn schapen vragen. Dat is een eenzijdig werk van God. Dat heeft zijn oorsprong in de eeuwigheid. En God doet wat hem behaagt. Maar Jona heeft natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheid. God regeert, maar de Heere is geen auteur van de zonde. Nee, Jona, hij is ongehoorzaam. En ongehoorzaamheid is de wortel van alle zonde. De oerzonde van Adam in het paradijs is ongehoorzaamheid aan God. En om die geschiedenis wat samen te vatten. Als dan duidelijk wordt dat Jona de schuldige is en hij wordt aangewezen, dan gaat hij eerlijk belijden wie die is. Hij is een Hebreeër. En hij gaat ook eerlijk zeggen dat hij de schuldige is, dat ze nu in deze storm terechtgekomen zijn. En dan geeft hij de oplossing erbij. Dan zegt hij, werp mij maar overboord. Gemeente, dat is nou het werk van Gods geest. Daar zie je hoe de Heere werkt in het hart van Jona. Hoe de Heere de zonde blootlegt. En hoe de Heere hem ook leert om onder het recht van God te buigen. Weet u wat dat is? Dat als de Heere nou komt met zijn rechtvaardig oordeel, dat u dan zegt, ja Heere, dat heb ik verdiend. Dat zijn de straffen die God beloofd had op de zonde. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En daar vechten we tegen en dat laat zich nog verstaan ook. Een mens geeft voor zijn leven wat hij heeft. Maar er komt een moment in het leven van Jona dat hij buigen mag onder de straffen van Gods eerlijke rechtvaardigheid. Werp mij maar overboord. En Jona gaat overboord. Wist hij dat er een vis kwam? Nee, dat wist Jona niet. Jona had de dood voor ogen. Maar dan stuurt de Heere, beschikt de Heere een grote vis en die vangt Jona op. Wat moet er in die man zijn omgegaan? En dan is hij daar, in dat graf, zo noemt hij dat. Ik was in de buik des grafs, zoals u kunt lezen. Geen wonder dat hij zegt, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Dat moet benauwd geweest zijn. Geen lucht, geen licht. En dan roepen tot God, tot de Heere. O Jona, dat wordt je ondergang. Dat is hopeloos. En gemeente, nou zien we hoe de Heere juist nabij kan zijn in de grootste benauwdheid. Hebt u dat ook wel eens ervaren? Dat u merkt, het lijkt wel alsof alles mij tegen is. Maar in die moeite en in die zorg is de Heere bij mij. Wat zou ik vrezen? O, dat is de ervaring van Gods kind bij tijden. Want gij, Heere, had mij geworpen in de diepte. Dat hebben die zeelieden niet gedaan. Ja, die zijn het instrument geweest. Maar gij kwam mij tegen, want u had mij die opdracht gegeven en ik heb niet gehoorzaamd. En u wierp die wind op de zee, die storm. En toen hebt u mij geworpen in de diepte, in het hart van de zeeën. En de stroom omving mij, al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Ja, Jona, hij is in nood. Uw golven. En uw baren, voelt u? Hij merkt wel, dit is Gods toren over mijn zonde. En gemeente, wat moeten we toch bewaard worden als het tegenspoed is voor opstand? Hebt u dat ook nooit, dat u dan voelt dat het gaat kriebelen en dat u het er niet mee eens bent? O, wat een wonder als de Heer ons bewaart voor moedeloosheid. Als de Heer je bewaart om het niet met hem eens te zijn. En gemeente, nu 2020. Wat gebeurt er allemaal? Hoort u die sirene? Dat gebeurt u niet één keer, dat gebeurt vaker. Dat is altijd zo. Maar hoeveel ambulances rijden er niet? Telkens weer. In deze tijd waarin het coronavirus weer meer de kop opsteekt. Wat is er al niet gebeurd? De ziekenhuizen zijn vol. En het zorgpersoneel moet dubbel hard werken. Krijgen ze het allemaal wel rond? En velen zijn zo ziek, zo benauwd. Anderen zijn al gestorven. Wat heeft de Heere ons toch te zeggen? Want de Heere spreekt niet alleen door wat hij zegt. Hij spreekt juist ook door wat hij doet. Buig u dan in stof. Dat is de weg. Jona. Jona. Buig u dan voor de Heere neer. Ja, dat heeft hij gedaan. Hij zegt, werp mij maar overboord. En hij weet dat God recht is in al zijn weg en werk. En nu is hij door een wonder toch nog door die vis opgevangen. Maar nu moet hij die benauwdheid doorleven. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Uitgestoten van voor uw ogen. Dus de Heere wil mij niet meer zien. De Heere zegt eigenlijk, Jona, ga uit mijn ogen. Zoals hij tegen Abraham had gezegd, wandel voor mijn aangezicht. Nu moet Jona uitgestoten zijn. En zo heeft hij het ook beleefd, als een ontrouwe, als een ongehoorzame, als een onnutte dienstknecht. O, het is net als bij die verloren zoon, ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Kijk, hier brengt de Heere Jona op de rechte plaats. Dan gaat Jona doorleven dat het nu zijn zonde is, waardoor hij dit alles moet meemaken. En hij gaat roepen uit diepte van ellende met mond en hart. Dan gaat hij zijn nood uitschreeuwen naar God. Gemeente, als je zo op de rechte plaats wordt gebracht, dan hoef je niet meer te gaan bidden. Dat is een gebed. Hoef je geen gebed meer te bedenken. Maar dan vloeit dat hart zomaar over. Dan is het net als bij Hanna. Die hoeft ook geen gebed te bedenken toen ze zo in de klem werd gezet door Penina. Maar ze zegt, ik heb mijn ziel uitgegoten. dan vloeit dat zomaar over de rand. Dan gaat het zomaar vanzelf. Kent u dat gebed? Weet u het verschil tussen een gebed wat je bedenken moet en een gebed wat de Heer in het hart legt? En wonderlijk, gemeente, als de Heer een gebed werkt, dan kan het niet anders of hij zal het ook verhoren. Eli heeft dat toch gezien, hè, bij Hanna. Toen Hanna daar was, voor Eli's aangezicht, toen heeft hij gezegd, en de Heer zal je verhoren. Dat wist hij gewoon. Hoe wist die man dat? Ik denk dat Gods geest het hem heeft aangewezen. Maar ik denk dat hij het ook geweten heeft uit zijn eigen leven. Dat als de Heer zo'n gebed geeft, ja, dan kan het niet anders. Als dat uit de hemel komt, dan keert het terug naar God. Dan zal hij het ook verhoren. Dan zal hij dat alles doen tot zijn eer. En kijk eens, Jona heeft daar ook wat van. Want te midden van die nood, weet hij toch. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Hoort u? Het is net alsof de Heer toch iets afdrukt van de vastheid die er is buiten Jona. En gemeente, zo doet de Heer dat nog altijd. Die gaat de mens ontdekken aan zijn zonde en schuld. Die laat hem zijn onwaardigheid doorleven. Dan kom je op een nulpunt. Dan kom je op een eindpunt. Op een doodlopende weg. Dan word je afgesneden. Dan word je uitgestoten. En dan? Dan is er nog maar één hoop. Dan is er nog maar één uitweg. Dan is er nog maar één weg. Dat is dat het toch bij God vandaan nog goed kan komen. En het is net alsof de Heer dat hier afdrukt. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. In die tempel van Gods heiligheid heeft Jona ook een vermaak. Gods kinderen hebben uiteindelijk Gods heiligheid zo lief. Daar begint God mee. God drukt iets af in het hart van zijn heiligheid. Dan leer je je eigen onheiligheid kennen. Is de Heer zo ook bij u begonnen? De Heer begint bij het begin, hè? Hij begint daar waar hij u aantreft. Hij begint niet bij het kruis van Jezus. Maar hij begint op de brede weg. Als hij u de ogen opent, kom je erachter, net als in de christenreis, dat je in de stad verderf bent. Dat begint echt niet bij die poort en dat begint niet bij dat kruis. Nee, de Heer begint daar waar hij ons aantreft. En we zijn Adams kinderen. En dan krijg je te maken met Gods heiligheid. O, de Heer is zo heilig en ik zo onheilig. Hij zo zuiver en ik zo bevlekt en besmet. O, hij zo blinkend in zijn majesteit en ik, oh, zo zwart en zo vuil. En dan krijg je een betrekking op die heilige God. En dan wil je al die ongelijkvormigheid wegwassen en de zonde opruimen. Want God zegt, ik ben heilig, zijt heilig. Maar gemeente, als je nou probeert die onheiligheid weg te werken, dan zult u merken dat dat niet gaat. Dan gaat de Heer u als het ware uit alle eigen gerechtigheid, alle pogingen om het goed te krijgen, gaat de Heer u eigenlijk uitdrukken. Hij gaat u eigenlijk voortdurend dezelfde kant op brengen. Namelijk dat u het zelf niet kunt en dat u aan een einde komt met al uw werken, zoals ook Maarten Luther onlangs nog herdacht, aan een einde kwam met al zijn eigen werken en dan wordt het een keer helemaal onmogelijk. Zo is het bij Jona ook gegaan. Maar dan gaat God een weg openbaren van boven naar beneden. En dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Zoals ook Saulus heeft beleden later. Toen behaagde het Gode zijn zoon in mij te openbaren. En die heiligheid die in God is, die is bij ons nooit meer te vinden en dat wordt ook niks meer. Maar er is er één geweest die een volmaakte heiligheid heeft betoond. Dat is de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. Dat is zo smetteloos. Dat is zonder enige vlek of rimpel. En ja, hij is de heilige. Hij is de heiland. Hij is het heil, de verlossing zelf. Hij is de verlosser. Daar getuigt alles van in de tempel. O, die tempel, daar vloeit het bloed. het bloed des lams. En dat verzoent en zuivert alle zonden. En daar is alleen de verwachting van Jona van: Heere, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel niet van mijn heiligheid, maar uw heiligheid weder aanschouwen. Hoe moet dat? De water hebben mij omgeven tot de ziel toe. Het wieren was aan mijn hoofd gebonden. En zo komt hij met heel zijn nood tot God. Wat een gebed, gemeente. Als je zo eens bidden mag. Ze zeggen wel eens, zo'n gebed gaat verder dan het plafond. Maar dit gebed ging inderdaad verder dan de wand van de buik van die vis. Dit gebed was afkomstig uit de hemel. De Heere bracht hem in de nood. En de Heere leerde hem bidden. Daar heb je geen cursus voor nodig. Echt niet. Als je gaat verdrinken, dan weet je heus wel hoe je help moet roepen. En als je in nood bent, ja, oh, dan gaat het vanzelf. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u. U die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Zo leert God Jona bidden. Jona is zelf verantwoordelijk voor zijn zondige weg. Maar ziet u dat de Heere, als het ware Jona, nu ook ontdekking geeft. Dat de Heere hem laat zien wie hij is. En dat in die weg bidden wordt geleerd. Kent u dat gebed? Zo uw ziel uit te gieten voor God. En gemeente, dan gaat u merken dat de Heere zich met u bemoeien wil. Onze tweede gedachte, God spreekt. Ja, dat willen we toch even apart noemen, gemeente. Dat de Heere nu spreekt. Dat doet hij telkens. Hij sprak tot Jona. Maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh. Maar Jona gaat niet. Precies de andere kant op. Onwillig, ongehoorzaam. Maar spreekt God opnieuw. Hoe dan? Door zijn daden. Dan werpt hij die grote storm op de zee. Dat is een sprake van God. Jona wist waar dat over ging. Toen hij uit zijn slaap opgewekt was. Toen heeft hij het ook maar bekend, eerlijk bekend. De Heer had door zijn geest hem ook gewillig gemaakt om dat eerlijk te bekennen. Ja. En dan gaat hij zeggen, ja, dat is nog mijn schuld. Dan eigent hij de schuld. Heeft hij ook geen enkele voorwaarde meer. Dan zegt hij, onvoorwaardelijk accepteer ik het ook. Dat de schuld op mij wordt gelegd. Dan wordt hij overboord gegooid. En dan wordt hij opgevangen door die vis. Dat is ook een sprake Gods. Dat op dat moment daar die vis was. Die hem opslokt. U ziet, de Heere werkt, de Heere regeert, de Heere heeft niet alleen de zee geschapen en al wat daarin is. Was het ook niet in de schepping dat God sprak? Er zij licht en er was licht. Als God spreekt, is het er. Als hij gebiedt, staat het er. God spreken is ook daad. Dus de Heere spreekt door zijn daden. Maar zijn daden zijn ook sprekende daden. Het is net alsof dat spreken en die daden in elkaar overlopen. En als u het Hebreeuwse woordje voor spreken en doen met elkaar vergelijkt. Woord is daad. Dabar. Is maar één woordje voor. Dabar. Dat kan woord betekenen, dat kan ook daad betekenen. En het hoort bij elkaar. Dus dat woord van God is een daad. Dat doet wat. Dan geschiet er iets. Soms lezen we ook in de Statenvertaling het woord des Heren geschieden. Dan gebeurt er wat, gemeente. Als God spreekt, dan gebeurt er wat. Nee, niet als u het hoort als een toeschouwer en als u boven de preek zit en boven het woord. Nee, als u onder het woord mag zitten, als een arme zondaar en de Heilige Geest gaat uw hart bewerken. Dan gebeurt er wat. Dan gaat dat woord door u heen. Dat is een daad van God. En God zeide dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de water overvloedig voortbrachten naar haar aard. En God zag dat het goed was. Zo was het in de schepping. God spreekt en het is er. Ja, en dan onderhoudt de Heere zijn schepping ook. Dan spreekt hij ook in droogte en regen, in ziekte en gezondheid. Dan spreekt hij in dood en leven. Hij spreekt in ons leven. Hij onderhoudt ons ook van dag tot dag. En telkens laat hij zien, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Hij onderhoudt dat wat leeft. Hij geneest ook de zieken. Dat doet hij ook met een woord. Dat heeft die hoofdman wel geleerd. Toen hij heeft gezegd, ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou inkomen. Was nou echt kind van God. Kenmerk van het nieuwe leven. De doorleving van de onwaardigheid. Maar spreek slechts één woord. Heb je het weer. En uw knecht en mijn knecht zal genezen worden. De gemeente zoals nou ook in de herschepping. Dan worden in onze Duitse leerregels, wordt de schepping van de hemel en de aarde vergeleken met de herschepping. En zoals God sprak, er zij licht en er was licht. Zo spreekt God ook, leef in uw bloeden, ja leef en ze leven. U kunt dat lezen in Ezechiël 16 als het gaat over die voorbijgang. Als ik bij u voorbij ging, Israël, zag ik u vertreden in uw bloed. Zo gaat het met al Gods kinderen. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. En als je Ezechiël later die verlijmde dorre doodsbeenderen ziet, dan is er niets van leven te vinden. Maar dan moet hij profeteren. En dan komt de geest erbij die dat woord beademt. En kijk eens wat er gebeurt. Er gebeuren wonderen. En doden worden levend. Hij spreekt door zijn woord. De profetie van zijn woord, gepaard aan de geest, doet wonderen. En zo is het in heel Gods leven. Heeft de Heere tot jullie ziel gesproken? Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je in Gods woord zo vaak gelezen hebt, maar dat het geen kracht deed. Totdat toen en daar de Heere dat woord als het ware levend en krachtig maakte, zodat het als een leeuw uit de struiken kwam en je ging lezen. Nee, eerst was jij het woord aan het lezen, maar nu gaat het woord mij lezen. Wat een wonder, gemeente, dat je de kracht van dat woord gaat ondervinden. Dan gebeurt er wat. Als God spreekt door zijn woord en geest, dan geschiet er iets. Dan kun je zeggen met de dichter, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kent u dat? Spreken van God. Zo levend, zo krachtig. Dat is zo sterk. Dat maakt zieke mensen beter. Dat maakt doden levend. Dat maakt zondaren tot een kind van God. Dat maakt domme mensen zo wijs. En blinden krijgen het gezicht. En gevangenen worden vrijheid geschonken. En een wegloper, oh, dat wordt een trouwe knecht bij vernieuwing. Jona, hij wordt door de Heere bewerkt om bij vernieuwing een trouwe knecht te worden. En zo is het belangrijk dat we dat tiende vers nog eens goed lezen. En de Heere nu sprak. Heb je dat spreken weer? Spreken is doen. Dan doet de Heere wat. En de Heere sprak tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Wat is dat werk van God toch eenzijdig, gemeente? Als God werkt, als hij spreekt, wie zal het keren? Jona is op de rechte plaats gebracht. Jona heeft geen rechten over. Jona heeft gebogen onder God. Zijn wil is verbrijzeld onder Gods wil. En nu is er nog maar één uitweg. En dat is de God des heils. En dan zegt de Heer, nu is het genoeg. Hij spreekt tot die vis. En die vis spuwt Jona uit. Ja, op het droge. Want dat is ook nog een verschil. Kijk eens, die vis had Jona ook kunnen uitspuwen midden op zee. Dat is niet gebeurd. Maar de Heere regeert alle dingen. En die vis wordt daar gebracht op dat ogenblik. En dan spuwt hij Jona uit op het droge. En dan ligt Jona op het koude, natte strand. Het wier om zijn hoofd. Het is eigenlijk een uitbraaksel. Wat zal die man gestonken hebben? Dat is nou een mens. Een wegloper. Een zondaar. Ongeschikt. En nou het wonder, gemeente. Nou wil de Heere zelfs zo één nog hebben. Dan wil de Heere zelfs zo iemand nog gebruiken. Om zijn naam groot te maken. Is dat geen wonder? Nou snap je ook waarom je in de kerkraad zit. Het is ook de reden dat de Heere mensen trekt tot het ambt die niet geschikt zijn. Maar die wel hebben geleerd een onwaardige te zijn. En die worden uit die diepte opgeraapt. Dat is zo'n eenzijdig werk. En dan leidt dat ertoe dat ze niet anders willen dan goed van hem spreken. Ook als ambtsdragers op de rechte plaats zijn. Dan zeggen ze, dan hoef ik niet mee, niet vooraan te staan als ik dan maar mee mag gaan. Maar als ik dan maar tot eer van God mag zijn. Waren we maar altijd op die plaats. Broeders. Dat je zo overtuigd van jezelf. Van wie je dan zelf bent. In je ongeschiktheid en onbekwaamheid en ontrouw. Tegenover de trouw des Heeren. Om dan te getuigen van wie Hij is. En gemeente, dat is toch ook de opdracht voor Gods kinderen. Dat wanneer je nu uit de duisternis gebracht bent tot Gods wonderbaar licht. Dat je dan ook zijn deugden zou verkondigen. En dat is het liefste werk voor een knecht des Heeren. Wanneer die op de rechte plaats is. Maar dan zeg ik er wel wat bij. Als de Heer het van ons moest hebben, dan kwam er niks van terecht. Maar de Heer weet precies hoe hij het allemaal leren moet. En hij zorgt er ook voor dat hij er niks mee kan worden. Hij leert je bidden. Hij spreekt. Hij lost het op. Hij leert je danken. En gemeente, dat is nou precies wat onze Heidelbergse catechismus telkens duidelijk maakt. Er zijn drie stukken die moeten worden doorleefd. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dan vraagt de Heer vandaag op deze dankdag een dankbaar hart. Hoe moet dat? Krijgt u uw hart mee om het werkelijk dankbaar te maken? Zelfs Gods kinderen krijgen dat niet mee. Ze weten wel waar het heen moet. En ze kunnen zich wel herinneren, soms heel duidelijk, hoe het was. Maar om nu weer op die plek te komen, dan zeggen ze, ach, weer die derwaas weer geleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. Maar Jona leert danken. En al Gods kinderen leren op Gods tijd hem alleen te danken. En dat doet de Heer in de weg van de nood. En in de weg van het gebed. En als hij daar gaat spreken, dan lost hij het op. En dan maakt hij de mens geschikt om hem te danken. Maar als er dan werkelijk iets tot Gods eer bij is, dan is het ook uit God. En dan keert het ook weer terug tot God. En zo mag Jona werkelijk een dankdag gestalte innemen. Onze derde gedachte, Jona dankt. Maar gemeente, eerst willen we nog samen zingen. Psalm 91, het zevende vers. Dewijl mijn ziel mij teer bemint, zijn ziel mij teer bemint. Dus laat God zichzelf horen. Heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Omdat hij mijn naam erkent, zal hij mijn gunst verzellen. Ik zal hem redden uit de ellende en op een hoogte stellen. Psalm 91, het zevende vers. Ten tweede, God spreekt. Ten derde, Jona dankt. Zo lezen we in vers 6b. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere, mijn God. Daar ligt veel in. Daar ligt alles in. Heere, wat ik te danken heb, heb ik alleen maar aan u te danken. Gij deed dat. Dat is uw werk. En waarom staat dat er dan? Maar de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Er kwam geen eind aan. Ik zat vast. Ik kon er niet uit. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere. Heere met 5 hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Dat is de God die is en die was en die zijn zal. De God die nooit verandert. Die God die mij eenmaal geroepen heeft en die dat nooit vergeten zal. Heere, ik ben een ontrouwe knecht, maar u blijft getrouw. Ja, zegt God, ik ben altijd dezelfde. Geloven we dat ook? Als je naar jezelf kijkt, dan denk je, dat kan niet. Want dan is de Heere niks meer verplicht. Ja, dat is waar. Maar toch, als dan weer blijkt dat God enkel getrouwheid is, dan kan het leven inwendig nog zo verschralen. Dan kan er zo'n dorheid in je ziel zijn. Maar toch, misschien kent u dat boekje van Bart en Kees over Rut van dominee Van Renen. Dat zijn altijd hele mooie samenspraken. En toen hebben ze aan dominee Van Renen een keer gevraagd om iets over zijn leven op te schrijven. En dat doet hij in dat boekje over Rut in het voorwoord. En dan leest u iets van zijn levensgeschiedenis. En dan vertelt hij ook hoe de Heer werkte aan het begin. Hoe die tijd van de eerste liefde was. En hoe zijn hart vol was van liefde. En dat hij de Heer zo graag wilde grootmaken. En dat hij ook van plan was om dat altijd maar te doen. En dan vergelijkt hij zichzelf met een oorlogsschip, een driemaster, met volle zeilen de zee op. Ja. En dan wordt hij geoefend in het leven der genade. En dan breekt er een mast af. En dan gaat er een zeil kapot. Dan komt er een gat in het schip enzovoorts. En dan zegt hij dat trotse oorlogsschip van toen, dat is nu een gammele boot waar van alles aan mankeert. En ja, soms zegt hij dan, ja, dan is hij ouder geworden. Soms bij helder zicht, dan zie ik in de vette een vlag. Daar is de haven, daar moet het heen. En er is een licht. En daar op die vlag lees ik, God is getrouw. God is getrouw. Ik niet, hij. En gemeente, dan wordt het paadje als het ware steeds smaller, maar het is zo vast. Want God is altijd dezelfde. Dat wordt uitgedrukt met dat Heere, met 5 hoofdletters. Hij is de verbondsgod. Hij heeft zich eraan verbonden. Dat Jona zijn knecht is en dat Jona zalig worden zal. En dat Jona wel van de weg kan afwijken, maar dat hij hem toch weer terugbrengen zal. Dat doet God. Begrijpt u, gemeente, dat Gods kinderen de eeuwigheid nodig hebben om God te bezingen in zijn trouw. Zijn eenzijdige trouw. Het is door u alleen, niet door mij. Door u alleen, vanwege het eeuwig welbehagen. God doet alles om zijn zelfswil. Daarom ligt het zo vast. Ook al is dan zo'n knecht zo ontrouw en dwaas, dan kan het nog niet verkeerd gaan met zo'n knecht. Want God doet alles. En God begint en hij maakt het af ook. En Jezus Christus is de Alpha en de Omega. Hij is de eerste en de laatste. Och, wat zou Gods kinderen toch een eenvoudig leven hebben als ze daar nu altijd bij zouden verkeren. Hij ontvangt het leven. Het is een oprecht gebed. En als zijn ziel dan in hem overstellend was, dacht hij aan de Heere die nooit verandert. En mijn gebed kwam tot u, Heer, in de tempel uw heiligheid. O, mijn gebed kwam tot u, het klom tot u op. Hoe kan dat? Heere die alle dingen ziet en hoort, die heeft zijn kind en knecht Jona altijd in de gaten gehouden. Het is als zijn oogappel, zo heeft hij hem bewaard en beschermd. De gemeente, het grootste wonder is hier niet dat de Heer het heeft gehoord, maar dat gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid, waar alles zuiver en alles heilig is. Mijn gebed van deze wegloper, van deze ongehoorzame, kwam tot u, de heilige God, in de tempel, uw heiligheid. Hij kan het wonder niet op. Ik zo dwaas, hij zo wijs. Ik zo geheel onwaardig, hij is mijn liefde waardig. Ik zo ongehoorzaam, ik een wegloper, hij zo getrouw. En gemeente, dan wordt het verschil steeds groter, hè, tussen die zondige knecht en die trouwe God. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Dat kan alleen om Jezus wil. Dat kan alleen op grond van het offer. Dat kan alleen op grond van het bloed van het lam. O, die heiligheid van God, dat wijst op de heilige die gekomen is in Bethlehem om te lijden en te sterven voor een onheilig volk. En die vijanden met God gaat verzoenen. En die weglopers terugbrengt bij God. Die de verloren schapen opzoekt en ze op zijn schouders draagt. En de verloren penning opraapt. En de verloren zoon, die mag ook nog thuiskomen. Het is wat? Snappen jullie het, jongens? Dat de Heer zo goed, zo mild is. Dat er nou verzoening is voor de grootste van de zondaren. Dat dan alle vuiligheid wordt opgeruimd en weggewassen. O, dan wordt je ziel overstelpt. Niet in dit geval dan niet vanwege het zondebesef. Dat ook. Maar ook overstelpt vanwege de liefde en de grootheid en de goedheid van de drie enige God. Jona leert hier lessen die... ja, alleen maar geleerd kunnen worden omdat God ze je leert. En dan behaagt het de Heer om Jona ook nog zicht te geven op die tempel zijner heiligheid. O, Jona kon met zijn onheiligheid voor God niet bestaan. Onmogelijk. Maar dat wordt nu alles verzoend en gezuiverd. En wat zijn dan toch de afgodendienaren arm? Dat lezen we in vers 8. Lees maar mee. Die de valse ijdelheden onderhouden. Dat zijn degenen die de afgoden dienen. Die verlaten hun lieden weldadigheid. Dat betekent, die laten de weldaden die God ze geven wil, achter zich. Die goede zegeningen, die weldaden van God, die achter ze als niet. Die laten ze achter zich. Wat dwaas, gemeente. Ja, hier heeft Jona het niet over een ander. Hier heeft Jona het ook over zichzelf. Want ik was van het heilspoor afgegaan. En toen was ik Gods gunst en genadige tegenwoordigheid kwijt om eigen schuld. Ik was vals. Ik was ijdel bezig. Leeg van God. Ik ging mezelf achterna. Ik was mijn eigen afgod. En dan verlaat je eigenlijk Gods weldaden. Dan verlaat je zijn goede trouwe zorg. Is het wel een dubbel wonder dat de Heer nog voor je zorgt. En dat maakt dat Jona zo, als het ware, klein wordt onder die weldaden. Dat hij dan uit gaat roepen, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. O Heer, ik ben weer ingewonnen voor uw wil, voor uw leiding en voor uw voorzienigheid en voor uw heiligheid. Ik zal u gehoorzamen, ik zal u offeren. En dan zegt Psalm 50, waar Johannes Calvijn naar verwijst. Offert Gode dank. Nou, dat is het werk wat we vandaag doen moeten. Offert Gode dank. En betaalt de Allerhoogste uw gelofte. Hoe gaat die Psalm verder? En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. daar moet het op uitlopen. Op de eer van God. Dat is een dankdag. Als de dankdag erin bestaan mag, dat we God de eer geven. Dat is iets van dat eerste gebed uit het Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat is nou helemaal zo. Wij moeten de Heer danken, dus je moet ook danken. Je moet ook zingen, zijn lof. En je moet, ja, je moet jezelf ook opwekken tot die dank. Maar gemeente, zo gaat het niet. Ik weet wel dat dat onze plicht is, kinderen des Heren, maar het kan ook in een hele andere weg zijn, dat de Heer u leidt zoals Jesaja dat zingt. Er staat boven danklied in Jesaja 12. En te diezelfde dagen zult ge zeggen, ik dank u, Heren, dat ge toornig op mij geweest zijt. Lees ik dat nou goed? Gaat Jesaja hier nu danken dat de Heer toornig op hem geweest is? Ja. Maar dat is een weg die ik niet gewild heb. En dat is ook een weg die ik niet geweten heb. Dan moet de Heer soms ons tegenkomen. Daar hoef je niet om te vragen. Vraag nooit naar naarheid. Maar vraag naar waarheid. Als het de Heer belieft om ons in een doodlopende weg te verlossen, oh, dan is het toch goed. Al is het ook een weg tegen vlees en bloed. Te dienzelfde dagen zult ge zeggen, ik dank u, Heere, dat ge toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil. Jesaja 12. Zo gaat het ook bij Jona. Ik dank u, Heer, dat u mij tegengekomen bent in de storm. Misschien zitten hier wel mensen die in de storm van hun leven zijn. En die zeggen, er kan toch geen teken zijn van het kindschap van God. Zo handelt de Heer toch niet met zijn kinderen. Hij gaat zijn kinderen toch vertroosten en bemoedigen. En nu word ik tegengewerkt. Nu ben ik in tegenspoed. Nu heb ik tegenwind. Maar gemeente, vergeten we dan dat wij tegen God gekozen hebben. Maar nu is er één gekomen, Immanuel, God met ons. En die maakt door het offer op Golgotha dat God die tegen ons zijn moest, nu met ons zijn zal omwille van Immanuel. En hij heeft alles volbracht wat wij niet volbrengen kunnen. En daar zal de drie enige God voor dat verlossingswerk, daar zal de Zoon Gods, het Lam Gods, eeuwig voor bezongen worden. Dat hij mij in de nood bracht en opraapte en verloste, daar zal de dankzegging eeuwig voor klinken. Nee, dat is geen dankdag. Ja, het is ook een dankdag, maar dan zonder tijd. Het is een dag die nooit meer eindigt, dat wordt geen nacht. Al daar zal geen nacht zijn. Misschien zitten er wel kinderen des Heren mee te luisteren die zeggen, ja, dan zijn er toch momenten in mijn leven dat ik daar naar uitzie. Om nu zonder enige verstoring, zonder vlek en rimpel, zonder zonde, de Heere volmaakt te mogen danken. O, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. En dat zal op aarde bij ogenblikken maar zijn. Maar dan mag het toch wel soms met heel het hart zijn. Als de Heer je uit de nood heeft opgehaald, dan krijgt hij toch de eer. Maar het is gebrekkig. Het is ook soms maar zo kort. Maar straks gaat de kerk nooit meer uit, hè. Dan is het altijd dankdag. De gemeente, de dag is alweer bijna om in Gods huis. Wat hebben we allemaal niet ontvangen in de achterliggende seizoen. We hebben ook hele vreemde dingen meegemaakt. Beperkende maatregelen. Een kerk die maar half gevuld is en ga zo maar door. Maar de Heere gaf ons nog het woord. De Heere gaf ons eten en drinken. Onderdak, zoveel goed. zouden we dan de Heere niet danken? Nee, vergelijkt u zich niet met iemand die meer heeft. Vergelijkt u zich met wat de Heere beloofd heeft. Aan wie? Aan Adam. Dat zodra hij eten zou in ongehoorzaamheid, in dat proefgebod, hè, van die ene boom, ja, die zal sterven. Wij hebben het leven. We mogen er nog zijn. En we zijn niet beter dan die anderen, die al de tijdelijkheid met de eeuwigheid moesten verwisselen. Maar gemeente, de grote vraag is, waar reizen wij naartoe? Zijn wij nu op reis naar die grote, nimmer eindigende dankdag? Of wordt dat een eeuwige duisternis? Ook we zullen toch niet God hoeven te vloeken. Gemeente, word eens werkzaam met je eeuwige zielenheil, als u dat niet kent. En als u het kent, vraag eens of de Heer het weer wil vernieuwen. Jona had dit ook nodig. Oefeningen in het leven der genade. Bij vernieuwing alleen nog maar een goddeloze te zijn. Bij vernieuwing te leren dat arme zondaarsleven te beoefenen. De Heer houdt er geen rijk en verrijkt kind op na. Maar een ellendig en arm volk. Kunt u daar bovenuit komen? Dan gaat de Heer u het ook weer afnemen. Misschien in dit leven, dat is te hopen. Maar het kan ook zijn bij je sterven. Dan zijn er ook wel mensen met schrik in de hel gevallen. Echt hoor. Die dachten zo dat ze naar de hemel gingen. En die dachten de Heere eeuwig te gaan danken. En die hebben dat al op aarde zo vaak zich voorgenomen. Maar dat had geen wortel. Dat had geen wortel in Christus. Ze waren ook niet geborgen in Christus. Ze hadden wel verstand en gevoel. Maar met je godsdienst kan je niet betalen. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat gaat de Heilige Geest u nu leren. Als God u dat toerekent, dan zal Gods Geest het u leren door het geschonken geloof. Dat Hij nu ook mijn verlosser is. En dan mag je het zeggen met Jona. Het heil, de heiland, dat heil dat nimmer meer vergaat, dat is door hem verworven. Dat heil komt bij God vandaan en niet bij mij vandaan. Het heil is des Heren. Dat is alleen al alle reden om de Heren storeloos, eindeloos, volmaakt te gaan danken. Offer grote dank met de stem de dankzegging. Is dat uw begeerte? Smeet er eens om. En als je dan nou buiten staat, vraag eens of de Heer je bekeren wil. Zoals die al zijn volk bekeert. En de duivel zegt, je bent te slecht. En je bent te oud. En je hebt te veel gezondigd. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij liegt altijd. Maar er staat wel, haast u en spoed u om uw levenswil. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, wat bent u toch helder, zo glashelder in uw woord. Hoe u Jona heeft geleid, hoe u Paulus heeft geleid en al uw kinderen. Mogen we ons hart ernaast leren leggen bij geesteslicht. Wilt u wegnemen wat niet kan bestaan voor u, zegen uw woord. En dat onze ene hoop dat toch zijn zou. Die gegevene des vaders, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, wilt u zelf plaats maken voor hem in ons hart. En o, dat hij zich aan onze ziel mag wegschenken, voor het eerst of opnieuw. En geef dan dat we zullen beseffen hoe leeg en loos het leven zonder hem is. En wilt u de onbekeerden daarvan doordringen, opdat het ook bij hen nood zal worden. En ze in benauwdheid en droefenis, uit diepte van ellende, tot u zich mogen wenden, uit de diepte roepend. O, dan zult u toch geen zondaar laten staan. We smeken u daarom en we danken u ook dat u doorhielp. Voor de derde maal, Heere, een wonder toch. Een onnutte dienstknecht, dat was Jona. En dat zijn al uw getrouwe knechten. Die leren het meer en meer. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Maar mogen we dan van u horen, uw vrucht wordt uit mij gevonden, om iets van die gezegende middelaarsbediening te mogen ontvangen. Heren, daar is uw knecht ook goed mee. Daar zijn al uw ambtsdragers goed mee. Daar is heel de gemeente goed mee. Jong en oud, ook bekeer ons dan. Voor het eerst of opnieuw en bekeer ons elke dag. Want uw kinderen moeten altijd weer opnieuw beginnen. Maar gelukkig bent u altijd ook weer de eerste. We hebben het gehoord in het leven van Jona. En zo ging het ook weer verder. En zo zal het altijd blijven totdat de laatste snik er is. En dan, ach, dan zullen ze altijd dankdag mogen houden. Zou u ook in het leven van uw kinderen het verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, willen werken? Want dat wordt hier op aarde nog niet zo vaak gevonden. Maar er mogen er wel eens zijn die zo rijp gemaakt worden voor de hemel. Heere, wilt u dat wondere werk en die meerdere oefeningen schenken, opdat wij minder worden? Want de Johannes heeft het uitgeroepen. Hij moet wassen en ik minder worden. We smeken daarom om Jezus wil. In de verzoening van alle tekorten en dwaasheid en zonde. Uit genade alleen. Amen. Tot slot zingen we nog uit Psalm 42. Het vijfde vers. Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Psalm 42 vers 5. Onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.